Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 135 zingen wij het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft, en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft, looft hem voor uw heilrijk lot, looft al juichend uw God. Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Nehemia, daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6 en de versen 66 tot en met 73. Wij herzeggen u Nehemia 7, de eerste 6 versen, en de versen 66 tot en met het einde. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, en daarvan de paragrafen 13 tot en met 15, waarna wij zingen uit Psalm 100, daarvan het derde vers, ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof, looft hem aldaar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem.
De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en een zaligmaker liefhebben. Zo is dan het geloof en gave Gods niets omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of de daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat Hij, die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Deze genade is God aan niemand schuldig, want wat zou Hij schuldig zijn, degene die Hem niet eerst geven kan, opdat het Hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwig dankbaarheid verschuldigd en dankt Hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts, van degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept, alsof ze waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verontwaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Wij lezen nu Nehemia 7, de eerste 6 versen en daarna de versen 66 tot en met 73. Voorts geschiedde het, als de deur gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte en de portiers en de zangers en de levieten werden besteld. En ik gaf bevel aan mijn broeder Anani en aan Anania, den overste van de burcht te Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid en Godvrezende boven velen. En ik zeide tot hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon heet wordt. En terwijl ze daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan. En dat men wachten zette, inwoners van Jeruzalem, een iegelijk op zijn wacht en een iegelijk tegenover zijn huis. De stad nu was wijd en van ruimte en groot, doch des volks was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. Zo gaf mijn God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. En ik vond het geslachtsregister dergenen die in het eerst waren opgetogen en vond daarin geschreven aldus: dit zijn de kinderen van dat landschap die opgetogen uit de gevangenis der weggevoerden, die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had, en die weergekeerd zijn naar Jeruzalem en naar Juda, hun iegelijk tot zijn stad. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360, behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337 en ze hadden 245 zangers en zangeressen, hun paarden 736, hun muildieren 245, kemels 435, ezels 6.720. Een deel nu van de hoofden der vaderen gaven tot het werk. Atirsata gaf tot de schat aan goud, gaf tot den schat aan goud 1000 drachmen, 50 sprengbekkens, 530 priesterrokken. En anderen van de hoofden der vaderen gaven tot de schat des werks aan goud 20.000 drachmen en aan zilver 2.200 ponden. En wat de overigen des volks gaven was aan goud 20.000 drachmen en aan zilver 2.000 mijnen en 67 priesterrokken. En de priesters en de levieten en de poortiers en de zangers en sommigen van het volk en de Netinim en gans Israël woonden in hun steden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze Bijbellezing vanavond zijn de u voorgelezen versen uit Nehemia 7. En wij lezen daarvan nu alleen het vierde vers aan u voor. We lezen daar Gods woord aldus. De stad nu was wijd van ruimte en groot, doch des volks was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de heilige stad. De heilige stad. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de bewakers. In de tweede plaats willen we letten op de bevolking. En in de derde plaats willen we letten op de bevoorrechten. De heilige stad. Met die stad wordt natuurlijk bedoeld de stad Jeruzalem. En jongens en meisjes, het woordje heilig betekent afgezonderd. Jeruzalem is een afgezonderde stad, zullen we ook vanavond horen. En dat moest het ook blijven. Onze eerste gedachte, de bewakers. Nehemia stelt verschillende bewakers aan om Jeruzalem te bewaken. Onze tweede gedachte, de bevolking. We hebben het zojuist gelezen uit het vierde vers, dat de bevolking in Jeruzalem maar heel dun is. De stad is wijd, er is ruimte genoeg, maar het volk was weinig daarbinnen. En we willen erop letten in onze tweede gedachte hoe dat komt. En onze derde gedachte, de bevoorrechten. En dan kijken we even naar die lange lijst van namen die wij vinden ook in dit hoofdstuk. En we vragen ons af wat de bedoeling daarvan is, waarom dit in Nehemia 7 wordt herhaald. Want deze lijst van namen, ongeveer dezelfde lijst van namen, zijn we ook al tegengekomen bij de Bijbellezingen over Ezra in het tweede hoofdstuk. Voorts geschiedde het als de muur gebouwd was. Gemeente, u weet nog van de vorige keer dat wij overdacht hebben dat er allerlei aanslagen waren van de vijand tegen de persoon van Nehemia. En toch is Nehemia staande gebleven. Kunt u zich nog herinneren hoe dat kwam? Dat was niet omdat Nehemia zo'n krachtig figuur was, maar wij hebben hem genoemd de man van het gebed. En we hebben gezien in het zesde hoofdstuk keer op keer dat Nehemia met de bestrijdingen die zijn deel waren tot de Heere vluchtte. En zijn nood aan de Heere bekend maakte. En gemeente, dat heeft hem sterk gemaakt. De Heere heeft hem staande gehouden in al die verzoekingen. En sterker nog, het werk dat is voortgegaan op een hele voorspoedige wijze. Want we hebben het de vorige keer al gehoord dat de hele muur voltooid werd in 52 dagen. En als je daarover nadenkt, dan is dat ongelooflijk. Zo groot was de puinhoop, zoveel waren de bressen, maar in de kracht des Allerhoogste heeft Nehemia met degene die hem geholpen hebben dat grote werk mogen voltooien. En dan, we zouden dan misschien een punt zetten in het boek Nehemia, want zijn werk is nu immers klaar. Hij is daarvoor gekomen vanuit Perzië. De muur is klaar, wat is er verder nog te doen? Ja, gemeente, zo denken wij vaak. Maar we moeten proberen wat verder te denken. Datgene wat we bereikt hebben, datgene wat we verkregen hebben, dat moet ook bewaard worden. En dat moet ook bewaakt worden. En als we dat niet doen, dan zijn we in de kortst mogelijke tijd alles weer kwijt wat we gekregen hebben. En daar is Nehemia diep van doordrongen. Nehemia kent de grote vijandschap van zijn tegenstanders. En hij weet dat die vijandschap niet minder is nu zijn werk voltooid is. Zeker niet. Zij zullen zoeken naar allerlei mogelijkheden en naar allerlei nieuwe methoden om toch hun doel te bereiken. En dat maakt Nehemia heel erg voorzichtig. Nehemia heeft mogen leren van het verleden. Want in het verleden is duidelijk geworden wie de vijanden waren. Wat is er met de stad allemaal gebeurd? En datzelfde, dat kan zich zomaar herhalen. De gemeente, wat is dat in deze dagen van herdenken? 4 mei, dodenherdenking, 5 mei, bevrijdingsdag. Ook een hele belangrijke boodschap. En ik zou willen vragen, hebben wij ook geleerd van het verleden? Hebben wij ook geleerd van de dingen die er gebeurd zijn in de geschiedenis? Of zijn we de geschiedenis zelf al helemaal vergeten? En weten wij niet meer hoe Nederland in oorlog gekomen is, hoe Nederland bevrijd werd? Gemeente, dat is een groot gevaar. Want dan kunnen wij ook niet meer waarderen wat wij gekregen hebben. Wij begrijpen dan niet hoe groot het goed van de vrijheid is. En wij begrijpen dan ook niet dat je daar heel voorzichtig mee om moet gaan en hoe dat je dat moet bewaken. Wat dat betreft dan kunnen we nog veel van Nehemia leren. Voorts geschiedde het, als de muur gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte en de portiers en de zangers en de levieten werden besteld. De bedoeling van Nehemia is dat de dienst van de Heere in de tempel zijn voortgang mag vinden. Dat is het hoofdpunt. En die muur die is enkel bedoeld ter bescherming. Dat de dienst van de Heere niet verstoord wordt. Dat de priesters hun opgedragen taak kunnen verrichten. En je ziet ook dat hij zich daar opricht. Want zodra als de deuren zijn opgehangen en de muur compleet is, dan stelt hij portiers aan, hij roept de zangers en de levieten. 3 groepen worden hier genoemd. De portiers, dat zijn degene die bij de poorten staan. De poorten van de stad, de poorten van de tempel. De zangers, dan moeten wij denken aan de oud-testamentische zangers die ook duidelijk bij de eredienst hoorden in die dagen. Die de lof des Heren bezongen in de psalmen die wij ook nog mogen hebben. En de levieten. De levieten die inmiddels een andere taak gekregen hebben. Vroeger waren de levieten de helpers die ervoor moesten zorgen dat de heilige dingen van de tabernakel gedragen werden in de woestijnreis. Maar inmiddels hebben de levieten een taak gekregen met het oog op het woord. Zij hielpen de priesters om het volk te onderwijzen in de wetten des Heren. De gemeente Nehemia heeft beseft hoe nodig dat was, onderwijs. Het volk had onderwijs nodig in de wetten van God. En om dat alles zo in de toekomst te kunnen blijven doen, was er bewaking nodig. Hij schrijft in het 2e vers, en ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani en aan Hanania, de overste van de burchten Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid en Godvrezende. Nehemia, hij wijst 2 mannen aan die hij voor dit werk geschikt acht. En de eerste die hij aanwijst is zijn eigen broer Hanani. Ik weet niet of u zijn naam nog herinnert. We hebben zijn naam eerder gehoord. Dat was aan het begin van de Bijbellezingen over Nehemia in het eerste hoofdstuk. Weet u nog dat we toen gezien hebben dat Nehemia familiebezoek kreeg van zijn broer, Hanani, en dat zijn broer vertelde hoe droevig dat de toestand in Jeruzalem was, dat de muren in puin lagen en dat de mensen bedreigd werden en dat dat familiebezoek door de Heere gebruikt is om de nood van Jeruzalem te leggen op het hart van Nehemia. De Heere heeft dat familiebezoek gebruikt om hem in zijn hart een roeping te doen gevoelen die hem niet meer heeft losgelaten. We weten dat dat voor hem een zaak van het gebed geworden is en dat de Heere daarin gesproken heeft. Gemeente, deze beide broers, Nehemia en Hanani, hebben een bijzondere band met elkaar. Een geestelijke band. Hanani is mee teruggereisd naar Jeruzalem. Hij heeft meegeholpen aan het bouwen van de buren, aan het bouwen van de muren. En hij mag nu een vooraanstaande positie krijgen. Wat is het groot als je zulke banden mag hebben in je eigen familie. We vinden dat meer in de Bijbel, dat er twee broers zijn die de Heere samenvoegt in zijn dienst. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes en Aaron. Ik denk aan Simon Petrus en Andreas. Ik denk aan Johannes en Jacobus. Broeders naar het vlees, maar ook broeders in de genade. De tweede die aangewezen wordt voor dat beveiligingswerk is Hanania. En Hanania wordt gekozen op grond van enkele eigenschappen die Nehemia heeft mogen opmerken. Hanania was overste van de burcht, dus niet van de stad, maar van de burcht, een klein stukje van de stad. Daarin had hij een verantwoordelijke positie. Je zou kunnen zeggen, hij had al een leerschool achter zich. En in die verantwoordelijke plaats heeft hij laten zien dat hij dat werk getrouw heeft gedaan. Hij heeft de proef doorstaan. En daarbij was hij godvrezend, staat er, boven velen. Een man van getrouwheid en godvrezend boven velen. Dus deze Hanania heeft een combinatie die je nog niet zo snel vindt bij mensen. Aan de ene kant heeft hij kwaliteiten om leiding te geven, verantwoordelijke plaats in te nemen. En aan de andere kant heeft hij zo'n vreze Gods in zijn hart dat hij er nooit iets mee geworden is. Want als de godsvrezen in de praktijk mag zijn, gemeente, dan vinden we God belangrijk en niet onszelf. Het draaide Hanania niet om zichzelf, maar om de dienst des Heren en om God zelf. Godvrezende, boven velen. Als ik het goed lees, dan zegt de Heere hier dat er in Jeruzalem nog velen godvrezenden waren. En dat tussen die vele godvrezenden, daar was Hanania eigenlijk nog een hele positieve, opvallende persoonlijkheid. Hij sprong daar als het ware bovenuit. Zo dicht leefde hij bij de Heere. Zo godvruchtig mocht hij zijn werk doen. Let op, dit zal Hanania niet van zichzelf gezegd hebben, maar de Heilige Geest zegt het van hem hier in dit schriftgedeelte. Ik hoop dat het ook van onze gemeente mag gelden dat er nog vele godvrezenden zijn. Wat zijn dat godvrezende mensen? Dat zijn mensen die vol zijn met godsvrezen, met de kinderlijke vrezen tot de Heere. En wij beijveren ons misschien om in dingen het beste te zijn, jongens en meisjes. Wij willen uitblinken op school, de een hierin en de ander daarin. Maar wat zou het groot zijn als je uitblinken mag in Gods vrucht, in Gods vrezen, want dat kun je jezelf niet aanleren. Dat heeft Ananja niet van zichzelf. Dat heeft de Heere in zijn hart gelegd. Dus twee mannen die bekwaam zijn tot dit werk. Om ambtsdrager te zijn moet je ook bepaalde bekwaamheden hebben. Om leiding te kunnen geven moet je ook bepaalde bekwaamheden hebben. En niemand heeft die van zichzelf. Wat is het groot als de Heere mensen geeft die daar iets van mogen hebben. En ik zeide tot hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl zij daarbij staan, de portiers, laat hen de deuren sluiten en betast gij ze dan. Dus wat moeten Hananja en Hanani doen? Zij moeten er zelf bij staan als 's avonds de deuren van de stad gesloten worden. En ze moeten het betasten, ze moeten zich ervan overtuigen dat de grendels er goed voorgeschoven zijn, dat de deur goed op slot zit. En ze moesten er zich van overtuigen dat die deuren van de stad niet meer open gingen totdat de zon op de middaghoogte was. Dus niet als 's morgens vroeg als het nog half duister was, maar de zon moest zo hoog aan de hemel staan dat alle duisternis geweken was, zodat heel goed gezien kon worden wie er de stad in zou komen. Er moest een heel nauwkeurige controle zijn. En waarom is dat nodig? Wel, dat is nodig omdat anders het werk van Nehemia geen enkele zin gehad zou hebben. Als de vijand weer gelegenheid zou krijgen om toe te treden, dan zou de dienst des Heren alsnog gevaar lopen. Gemeente, ik dacht zo, wat is Gods woord eigenlijk altijd actueel? En wat ligt er ook in deze belangrijke week voor Nederland onderwijs in deze Bijbelse geschiedenis? Het onderwijs wat de Heere ons hier geeft, dat is dat wij moeten waken bij de poort. Dat wil Nehemia ons leren. Daarvoor geeft hij deze opdrachten. Waken bij de poort. En als ik dan denk aan ons maatschappelijk leven, de vrijheid die wij in Nederland mogen hebben. Het mocht afgelopen dinsdag herdacht worden, 75 jaar geleden bracht de Heere ons land in vrijheid. Een duur verworven vrijheid. Een vrijheid die het leven gekost heeft van heel veel jonge mannen van 19, 20, 21 jaar. Die hun leven verloren daarbij. Een duur verworven vrijheid. En als je de vrijheid dan zo duur gekregen hebt, dan moet je er wel heel erg zuinig op zijn. En dan mogen we wel waken bij de poorten van ons land. Dan mogen we wel waken bij de grenzen, wie er binnenkomt en wie er uitgaat. En de vraag is, hebben wij dat gedaan? Ik ga hier natuurlijk geen politieke discussie op de preekstoel aanzwengelen, gemeente, want dat kan mijn taak niet zijn. Maar het enige wat ik wel wil zeggen, dat is, hoe gaan wij om met onze vrijheid? Hoe gaan wij om met onze landsgrenzen? Hoe gaan wij om met hetgeen de Heere ons gegeven heeft? En laat ik het gelijk maar wat dichterbij brengen, als het gaat over de kerkelijke gemeente. Wij moeten waken bij de poort. Wat betekent dat? Dat betekent dat we erop moeten letten wie er de gemeente binnenkomen. wie er in de gemeente rechten krijgen. Wie er van de kerkenraad recht krijgen om aan de sacramenten deel te mogen nemen. Wie er toestemming krijgen om aan het heilig avondmaal deel te nemen bijvoorbeeld. Wie er door de kerkenraad gekandideerd worden als ambtsdrager. Voor wie de preekstoel wordt opengezet binnen ons kerkverband. Wij moeten waken bij de poort. Want als wij niet waken bij de poort, dan is hetgeen de Heere ons gegeven heeft zo verdwenen. Ik zou de lijn door kunnen trekken naar het schoolleven bijvoorbeeld. Naar de basisschool en ook naar het voortgezet onderwijs is een groot goed waar onze vaderen voor gevochten hebben, zou ik haast zeggen. Maar gemeente, hoe zijn we daarmee omgegaan? Hebben wij gewaakt bij de poort als het gaat om het toelatingsbeleid? Hebben wij gewaakt bij de poort van onze scholen voor voortgezet onderwijs als het gaat om het aannamebeleid? Of moeten we zeggen, heel veel wat de Heere ons gegeven heeft, dat zijn we aan het kwijtraken of zijn we al kwijtgeraakt omdat we vergeten wat Nehemia niet vergat? Nehemia heeft gedacht bij zichzelf, wat we gekregen hebben, dat moeten we ook bewaren. Dat moeten we ook bewaken. En ik heb de gedachte, gemeente, dat wij vaak vergeten zijn hoe we eraan gekomen zijn. En hoe groot dat het voorrecht is wat de Heere ons geschonken heeft. En daarom laten we in deze week van Bevrijdingsdag maar tot onszelf inkeren. En vragen, wat hebben we nu gedaan met het goed dat de Heere ons gaf? En dan is er geen reden om onszelf op de borst te slaan. Dan is er veel meer reden om bedroefd te zijn. Want het lijkt alsof in Nederland de naam van God niet meer genoemd mag worden. In toespraken die door onze koning worden gehouden, en u mag weten, ik bid voor het koninklijke huis. En wat dat betreft doet het alleen maar pijn om het te moeten constateren, maar dat zelfs in toespraken door onze koning gehouden in zulke bewogen tijden de naam van God niet meer genoemd schijnt te kunnen worden. Is dat niet verschrikkelijk? Is dat niet veel erger eigenlijk dan alle andere zorgen die wij vandaag de dag hebben? Dus er worden wachters aangesteld. Ze moeten waken bij de poort. En in de tweede plaats moeten Hanania en Hanani ook wachten zetten. Zij moeten uit de inwoners van Jeruzalem mensen aanwijzen. Ze krijgen allemaal een beurt om te waken. Het is niet alleen een taak van Hanania en Hanani. Maar het is ook de taak van iedere burger in Jeruzalem om de wacht te houden. En je zou kunnen zeggen dat heeft Nehemia heel slim aangepakt. Ik zou het anders willen zeggen, de Heere geeft hem heel veel wijsheid. Mensen moeten om de beurt waken. En als je aan de beurt bent om te waken, dan moet je de wacht houden tegenover je eigen huis. Jongens en meisjes, waarom zou Nehemia dat zo geregeld hebben? Nou, als je je eigen huis moet bewaken, dan let je wel dubbel goed op. Je ziet vandaag ook dat er heel veel straten zijn, dorpen zijn, waarin buurttoezicht geregeld is. Hier in de straat van de kerk ook. En dat werkt heel goed. Als mensen hun eigen huis, hun eigen buren, hun eigen straat in de oog houden als het over gevaren gaat. Waakzaamheid is geboden. En gemeente, dat is niet alleen maar een taak van een paar mensen die daartoe aangesteld zijn. Maar dat is blijkbaar een opdracht van iedere burger in Jeruzalem. Dat is blijkbaar een opdracht voor iedere Nederlander. Of als het over het kerkelijke leven gaat, dat is blijkbaar een opdracht voor ieder gemeentelid en voor ieder dooplid van de gemeente. Om zorg te hebben voor de gemeente. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En waar kunt u dan het beste waken? Bij uw eigen deur. Bij uw eigen huis. En als iedereen dat nou zou doen, als iedereen die verantwoordelijkheid zou verstaan, dat wij het kwade weren van ons huisgemeente, dan wordt het tegelijk ook uit de gemeente geweerd. Dat is eigenlijk wat Nehemia hier bedoelt. Er is een schrijver die schrijft: wie het kwaad buiten zijn huis houdt, die houdt het ook buiten de stad. De hele stad is dat wat de inwoners ervan maken. En daar zit toch een kern van waarheid in. De gemeente is dat wat de gemeenteleden ervan maken. Je kunt een hele behoudende kerkenraad hebben en je kunt een preek horen die volgens de oude waarheid is. Maar als mensen niet zelf de wacht betrekken bij hun eigen huizengemeente, dan verloopt de hele gemeente. En dat is wat Nehemia heeft beseft. Iedereen heeft een taak. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Wij moeten bewaken wat we nog hebben. En hoe kwetsbaar dat we zijn, dat hebben we deze dagen, als het goed is, wel geleerd. Ik hoop dat het gemis van de kerkgang daartoe mag bijdragen dat we in de toekomst nog veel en veel meer aan Gods huis en Gods dienst verbonden mogen zijn dan we al waren. Want wat kunnen we het zo eenvoudig kwijt zijn? Wie had dat kunnen denken? Hoewel we allemaal wel aanvoelden komen met de biddag dat de zorgen groot waren. Maar wie had kunnen denken dat dat voor ons de laatste dag in Gods huis zou zijn? En dat daar zoveel maanden op zouden volgen dat we hier niet meer samen konden komen. Hebben wij bewaakt wat de Heere ons gaf? Hebben wij op onze knieën geworsteld in de periode toen we nog zo vrij naar Gods huis mochten gaan? Wat ligt er voor ons allen een schuld? We gaan naar onze tweede gedachte, de bevolking. Want er staat in het vierde vers: de stad nu was wijd van ruimte en groot. Doch des volks was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. Dus jongens en meisjes, we hebben het nu gehad over de muur. En het gaat eigenlijk om Gods huis, daar hebben we het ook over gehad. Dat moet worden veiliggesteld, maar ja, wat heb je aan een muur als er geen mensen zijn? Hoe kan het huis van de Heere draaiende blijven als er geen mensen zijn? En dat is eigenlijk waar het in de tweede gedachte over gaat. Die muur is bedoeld om de inwoners van Jeruzalem te beschermen. Maar waar zijn de inwoners van Jeruzalem? Is de stad te klein? Er zijn in onze tijd steden die zijn volgebouwd. Die steden kunnen de inwoners niet meer bergen. Is dat zo in Jeruzalem op dit moment dat de hele stad eigenlijk volgebouwd is? En nee, dat is het niet. Dat is het juist niet, want er staat: de stad was wijd van ruimte en groot. Waar heeft Nehemia de muren gezet? Wel, hij heeft de oude muur natuurlijk aangehouden. En met hoeveel zijn ze teruggekeerd? Met ten hoogste 50.000 mensen. En met hoeveel zijn ze weggevoerd? Hoe was het vroeger? Hoe was het ruim 70 jaar geleden? Ach gemeente, toen was het volk veel en veel en vele malen groter. En dat is het nu niet meer. En zo zal het ook wel nooit meer worden. Zullen mensen gedacht hebben. Maar jongens en meisjes in Nehemia, hij heeft de muur door het geloof hersteld. Hij heeft niet gedacht van nou ja, voor deze tijd is dat veel te groot, dus weet je wat, we halen er maar een hoek af. Want ja, die 50.000 mensen, nou ja, dat worden er nooit geen 500.000 meer in deze moeilijke tijd met al die vijandschap. Dus laten we maar een klein hoekje van de muur herbouwen, net om de tempel heen, dan hebben we wel genoeg. Nee, als de naam van Nehemia in Hebreeën 11 had gestaan, dan had er denk ik dit gestaan. Door het geloof heeft Nehemia de stad Jeruzalem ommuurd. Hij heeft die hele muur hersteld, zodat Jeruzalem de toegang bood aan vele, vele mensen. Hij heeft het door het geloof mogen doen. Zo zijn er van onze vaderen gemeenten die hebben kerken gebouwd door het geloof. Kerken die vele, vele malen groter waren dan de gemeente op dat ogenblik was. Zodat men dacht, wat moet je nou met zo'n grote kerk? En dat ze mochten zien dat de gemeente zou uitgroeien inderdaad tot zo'n grote gemeente. Nehemia heeft het woord Gods geloofd, want de profeet Zacharia had het 80 jaar geleden geprofeteerd dat de straten van Jeruzalem weer vol zouden zijn met knechtjes en meisjes. Dat was nog niet zo. In de dagen van Nehemia is dat nog niet zo, maar Nehemia mag het geloven dat er straks weer oude mannen en oude vrouwen zullen zitten op de straten van Jeruzalem, want de Heere doet wat hij gezegd heeft. Hoe komt het nou dat er zo weinig mensen op dit ogenblik in Jeruzalem wonen? Blijkbaar wonen ze niet alle 50.000 in Jeruzalem. Nee, dat klopt. Waren er geen huizen? Ja, op zich waren er wel huizen, want niet alle huizen waren verwoest. Daar was het de vijand ook niet in de eerste plaats om te doen. En we weten ook met de terugkeer van Zerubabel waren er vele van de teruggekeerde families die hun woningen teruggevonden hadden. En ze zijn ook bezig geweest om die huizen te versieren, staat er. Zeker in de tijd toen de tempelbouw stil lag. Ze zijn eerst aan de tempel begonnen, maar toen dat verhinderd werd door de Samaritanen zijn er mensen geweest die aan hun eigen huizen zijn gaan werken. Maar toch, heel veel van die huizen zijn nog onbewoonbaar verklaard. Daar moet nog heel veel aan gebeuren. En die huizen die zijn dus leeg. Enkele huizen zijn bewoond, vele huizen zijn nog niet bewoond. En waar zijn al die mensen dan? Waar wonen al die mensen dan? Wel, vele van hen wonen in de dorpen rondom Jeruzalem. De gemeente, dat roept toch een vraag op. Waarom gaan die mensen nou niet in Jeruzalem wonen? Waarom gaan ze nou in een dorpje verderop wonen? Want de stad is toch groot genoeg? Er zijn een paar redenen. En dat zijn op zich voor ons, denk ik, ook leerzame redenen. In de eerste plaats, Jeruzalem is het centrum. Jeruzalem is het centrum van de godsdienst. Daar staat Gods huis. Dat is de plaats die de Heere verkoren heeft. Maar ik moet er tegelijk ook bij zeggen, Jeruzalem is ook het centrum van de vijandschap. Want u ziet het hier, Jeruzalem is het centrum waar Sambalat en Tobia en Gesem zich op richten. Juist op Jeruzalem, juist op het huis des Heren. En Matthew Henry schrijft in zijn verklaring, vrees voor vervolging en versmaadheid houdt velen buiten de heilige stad en maakt hen traag om voor God en de ware godsdienst op te komen. Dus als ik het met mijn eigen woorden mag zeggen, er zijn heel veel mensen, gemeente, die hebben zichzelf daar niet voor over. Die hebben zichzelf voor die strijd niet over. Die zeggen, laat ons hier maar rustig een dorp verderop wonen. En laat ze het daar maar uitzoeken. Want eigenlijk interesseert het ons ook niet zo heel erg veel. Zijn er niet op deze wijze ook al heel veel mensen losgeraakt van de kerk? Zij komen niet meer binnen de muren van de kerk. Zij leven niet meer binnen de muren van Gods woord. Want van hen hoeft die twist niet en die strijd niet. Ze doen anderen geen kwaad en denken daarom te leven zoals God wilt dat zij zullen leven. Maar ze leven zo ver bij de dienst des Heren vandaan. Ze leven zo hun eigen leven. Aangrijpend, je ziet dat gebeuren. Hoeveel mensen zijn er al niet losgeraakt van Gods dienst en van Gods huis? Ze wonen een dorp verderop als het ware. Ik bedoel dat natuurlijk niet letterlijk, dat begrijpt u, maar ik bedoel het figuurlijk. In de tweede plaats, het leven in de stad was minder gemakkelijk. Daar moest nog een hoop gebeuren. Daar moest je de handen uit de mouwen steken. Daar was een hoop stuk. En de mensen die beseft hadden dat het hun schuld was dat al die schade aangericht was, ja, die mensen die waren wel bereid om er wat voor te doen. Maar de mensen die die indrukken niet hadden, dat zij medeschuldig waren aan wat daar veroorzaakt was in Jeruzalem, gemeente, zij zochten de vrijheid. Ze hadden het er eigenlijk niet voor over. Ze zouden er alles voor over moeten hebben om bij de tempel te kunnen wonen. Maar hun eigen huis, hun eigen rust, zei veel meer dan het huis des Heren. En het derde, dat is misschien ook een puntje wat meegespeeld heeft. In Jeruzalem, daar waren de priesters. Daar waren Gods dienaren, daar waren de levieten, daar werd je opgemerkt. Daar werd je gemist. De sociale controle. Die ontliep men graag. En die ontloopt u misschien ook graag. Welke mensen ontlopen de sociale controle graag? Dat zijn die mensen die dingen doen waarvan ze weten dat ze niet horen te doen. Anders hoef je niet bang te zijn dat mensen je wel of niet zien. Allemaal redenen waarom men losgroeit eigenlijk van het huis des Heren. En moeten we dat vandaag ook niet zeggen, de gemeente? De gemeente is groot, wat dat betreft. De gemeente is ruim, wat dat betreft. De gemeente zou plaats kunnen en willen bieden aan al diegenen die de waarheid van harte zijn toegedaan. We hebben een hele grote gemeente en ik hoop dat dat na de crisistijd nog zo is, dat we niemand kwijtraken doordat men afvalt. Maar ook al hebben wij een gemeente van 2400 mensen, gemeente, er zouden er nog wel 1000 bij kunnen. Er zouden er nog wel 2000 bij kunnen wat dat betreft. Maar ik denk dat er in de loop der tijd 1000 afgevallen zijn. Of misschien wel 2000 als je heel lang de geschiedenis teruggaat. Velen vestigen zich liever buiten de muren van Gods woord. De stad is ruim. De kerk is ruim, maar voor niet alle mensen ruim genoeg. Niet ruim genoeg als je ruimte zoekt buiten het woord van God. En weet u wat ik dan een mooie trek vind van Nehemia? En daar kunnen wij als kerkraad en gemeente ook nog wat van leren. Dat Nehemia toch probeert om die mensen weer binnen de muren te krijgen. Die mensen die weggegaan zijn, die mensen die losgeweekt zijn, die mensen die de vrijheid gezocht hebben. Nehemia begeert ze te brengen binnen de muren van Jeruzalem. En zou, gemeente, zou dat nou niet op ons hart ook moeten liggen, dat wij begeren om die mensen die weggezworven zijn, weer terug te brengen binnen de muren van Gods woord, de muren van de gemeente. Wat zou het groot zijn als deze tijd waarin we leven daarvoor mede zou mogen werken. Een tijd waarin mensen weer aanspreekbaar raken. Waarin je weer een gesprek kunt hebben met mensen over wezenlijke dingen. En laten we dat niet beperken tot die mensen met wie we iedere zondag naar de kerk gingen. Maar laten we ook eens spreken met die mensen die niet meer gaan. Die Gods huis verlaten hebben, die Gods dienst verlaten hebben. De bevolking. We gaan naar onze derde gedachte. De bevoorrechten. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 46 en daarvan het tweede en het derde vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaarte daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God de Allerhoogste Koning, wordt in haar muren te alle tijd door beekjes de rivier verblijd. Vers 2 en 3 van Psalm 46. Onze derde gedachte, de bevoorrechten. In de versen 5 tot en met 73, een heel groot gedeelte van dit hoofdstuk, vinden wij een heel groot geslachtsregister. Dat geslachtsregister is bijna letterlijk hetzelfde als het register dat u vinden kunt in Esra 2. Het gaat hier eigenlijk over de mensen die teruggekeerd zijn ten tijde van Zerubabel. Er komen wel een paar verschillen in voor, Esra 2 en Nehemia 7. We weten niet precies hoe dat komt. Sommigen zeggen dat heeft te maken met overschrijffouten. Maar gezien de zorgvuldige wijze waarop de Heere zijn woord heeft overgeleverd, geloof ik dat niet. Er kunnen ook hele andere verklaringen zijn. Sommigen zeggen dat het geslachtsregister van Esra 2 nog lange tijd heeft opengelegen. Dus met andere woorden, dat daar nog aan gewerkt is na Esra 2. En anderen zeggen dat het geslachtsregister zoals dat in Nehemia staat aangepast is aan die latere situatie, aan de dagen van Nehemia. Het zou kunnen. Ach, eigenlijk is het voor ons ook niet zo belangrijk om te weten waar die enkele verschillen vandaan komen. Maar dat die lijsten er zijn, dat was tot groot nut. Ik kan me voorstellen dat dat voor ons misschien niet zo lijkt. Als je al deze namen leest waarvan je er niet één kent, dan zeg je, wat heeft het ons te zeggen? Maar gemeente, we zien hier de verbinding tussen Nehemia en Esra. We zien hier dat het werk van Nehemia teruggaat op het werk van Esra. We zien hier dat wat nu gebeurt, dat gaat terug tot 80 jaar geleden. We zien hier dat de Heere in de loop van de tijd zijn woord vervult. Wij denken vaak zo kleinschalig. Wij denken in 2 dagen of wij denken in 3 weken of 1 maand en dan laten wij het los. Maar Nehemia leert ons denken in een periode bijvoorbeeld van 80 jaar. Hij blikt helemaal terug naar die dagen van Esra en dan zie je een lijn lopen. Een lijn door de geschiedenis heen. Die mensen vroeger, die hebben ervoor gezorgd dat dit werk kon aanvangen. En Nehemia, hij heeft dat werk weer voortgezet. En deze lijst, want wat is er nou eigenlijk van heel dat volk over, van al die weggevoerden, is dat maar een kleine lijst van 50.000 mensen, uiteindelijk het hele totaal. Maar dat laat toch zien dat door de oordelen heen de Heere zijn belofte volvoert. Hij heeft gezegd, een overblijfsel zal wederkeren. En dit is dat overblijfsel, die uitgedunde lijst, dat is het overblijfsel. Wat de Heere weer gebruiken zal om de lijn weer voort te zetten. Want van Nehemia 7 gaat de lijn ook weer door naar Lucas 2. En van Lucas 2 gaat de lijn ook weer door, als ik grote lijnen mag trekken, naar Openbaring 22. Er loopt een lijn van het verleden naar het heden. Dodenherdenking. Veel mensen hebben hun leven gegeven. We hebben het afgelopen maandagavond overdacht. En waar was het voor? Gemeente, er loopt een lijn vanaf 1940, 45 naar 2020. En de Heere is die lijn niet kwijtgeraakt. Er loopt een lijn van 2020 naar de oordeelsdag. En wat is het jammer dat je zulke elementen bij dodenherdenking niet hoort. Wat is het jammer dat de diepte wordt gemist. Want Gods hand is in de geschiedenis. Maar zo is het ook in de kerkgemeente. Er loopt een lijn, daarom hebben we onze hervormingsdag altijd, 31 oktober. Al is het dan nog zo lang geleden, wij blijven dat herdenken. Omdat er een lijn loopt van de hervorming naar nu. En er loopt een lijn van nu naar de toekomst. Dat leert deze opsomming van voor ons onbekende namen. Dat de Heere ze in herinnering heeft en dat de Heere de verbindingen legt. In de verschillende perioden waarin zijn knechten hebben mogen arbeiden. Nehemia, hij geeft het volk de opdracht dat zij zich moeten laten inschrijven in een bevolkingsregister. Er staat in het 5e vers, zo gaf mijn God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. En ik vond het geslachtsregister degene die in het eerst waren opgetogen. Dat is die hele lange lijst. En vond daarin geschreven aldus. Dit zijn de kinderen van dat landschap die optogen uit de gevangenis der weggevoerden. Die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had. En die wedergekeerd zijn naar Jeruzalem en naar Judea en iegelijk tot zijn stad. Alles moest heel ordelijk toegaan. En Nehemia zegt, de Heere gaf dat in mijn hart. De Heere geeft hem in zijn hart dat hij heel ordelijk moet werken. De Heere is altijd een God van orde. En de mensen moeten hun namen laten inschrijven in een bevolkingsregister. En door dat bevolkingsregister komt Nehemia erachter wie dat er in Jeruzalem gewoond hebben. En wie er aan Jeruzalem verbonden waren door familiebanden uit het verleden. Eigenlijk was dat toch ook de bedoeling van onze kerkelijke registers. En als je dat ziet in het licht van de AVG, dan worden ons vandaag de dag eigenlijk toch wel heel veel beperkingen opgelegd. En wat is dat ook jammer als je dat ziet in dit licht. Wie horen er eigenlijk bij de kerk? Wie zijn van de kerk afkomstig? Je kunt ze in onze tijd eigenlijk niet meer opzoeken. En nauwelijks meer aanspreken en brengen binnen de muren van Jeruzalem. In de tijd van Nehemia kon dat nog wel. Hij kon de mensen erop aanspreken. Hij kon ze uit hun geschiedenis aanwijzen dat ze daar hoorden. Hij kon ze nodigen om terug te keren. Het register wat wij hier lezen, dat is heel ordelijk opgesteld. In de versen 7 tot en met 38 vind je de namen van het volk. In 39 tot en met 42 worden de priesters genoemd. Het 43ste vers de levieten. 44 de zangers. 45 de poortwachters. 46 en tot en met 56 de tempelhorigen. 57 tot 59 de nakomeling van Salomo's knechten en 60 de tempelhorigen en de nakomelingen van Salomo's knechten bij elkaar. En dan komt Nehemia ook ergens achter. Als deze lijst wordt samengesteld en de poortwachters goed op moeten letten wie zij in Jeruzalem een plaats geven, dan blijken er een aantal mensen te zijn van wie grote onzekerheden zijn. We vinden hun namen in de versen 61 tot en met 65. Deze mensen kunnen uit hun familieregister niet meer aantonen dat zij een plaatsje binnen Jeruzalem hadden. En waarom kunnen ze dat niet meer aantonen? Waarschijnlijk door verzwagering met de wereld, wereldse huwelijken, zodat eigenlijk het familieregister bezoedeld was en men niet meer kon laten zien dat men tot het Jodendom behoorde en niet tot het Heidendom. En er waren zelfs priesters tussen hen. Priesters die afgezonderd behoorden te leven, die dat niet meer aan konden tonen. En dan ziet u hoe serieus dat Nehemia zijn werk neemt. Dan worden die priesters verboden om nog langer dienst te doen. Want of zij moeten het aan kunnen tonen, anders mogen ze niet van het heilige eten en ze mogen geen heilige dingen doen. Of er moet weer een hoge priester zijn en die hoge priester zal de wil van God bekendmaken door middel van de Urim en de Tumim, waarschijnlijk twee stenen waardoor de Heere spreekt. En als de Heere dan bevestigt, dan mogen deze mensen alsnog worden toegelaten. De hoge priester kan voor deze mensen alleen maar uitkomst bieden. Wat ligt daar vanavond ook een diepe gedachte, gemeente. Mensen die hun rechten verspeeld hebben. Mensen die zichzelf erbuiten gezet hebben. Mensen die geen rechten meer kunnen laten gelden. Mensen die verboden moet worden van het heilige te eten en die het nergens meer aan kunnen tonen, die afhankelijk zijn van de hoge priester. De hoge priester die alleen de wil van God bekend kan maken en hen in kan sluiten die nu buitengesloten zijn. Als het over de toepassing gaat, dan bent u mij al voor, denk ik, in uw gedachten. Want die hoge priester die ik bedoel is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Misschien zijn er ook onder ons nog buitenstaanders, gemeente, rechtelozen. Mensen die moeten zeggen, ik heb mijn plaats verzondigd en verbeurd. En nou leert deze geschiedenis dat het nog mogelijk is door het werk van de hoge priester dat buitenstaanders worden ingesloten. Mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben, toch door God nog worden teruggebracht. En ik zou willen zeggen, rust maar niet tot je dat weten mag. Dat God je insluit. Want een plaats binnen de muren van een kerkelijke gemeente, dat is niet genoeg. Als lid van de gereformeerde gemeente kun je ook niet voor God verschijnen en zalig worden. Maar dat kun je wel als de Heere je insluit. En wat is het dan een groot voorrecht. Ik zeg niet dat dit allemaal bekeerde mensen waren in deze lijst. Maar het waren wel bevoorrechte mensen. Het waren afgezonderde mensen. Het waren mensen die binnen de muren van Jeruzalem bescherming mochten krijgen. Het waren mensen die nabij het huis des Heren mochten leven. Zelfs die mensen die dat verlaten hadden, werden nog teruggenodigd om terug te keren van hun verkeerde weg. Bevoorrechte mensen, gemeente, dat zijn we ook. En degene die weggezworven zijn, ze waren het ook. Maar er is nog een terugkeer mogelijk. Zolang als Gods knechten nog mogen arbeiden. Aan de andere kant, de wacht bij de poort, dat hebben we ook gezien. En dan is het aardse Jeruzalem nog niet zo te beveiligen als het hemelse Jeruzalem. Dit is eigenlijk maar een flauwe afschaduwing van hoe het in de hemel zal zijn. En dat kunnen we lezen in het boek Openbaring. Daar is zo'n grote veiligheid bij de poort, daar zal niet één vijand binnenkomen. Daar zal niet iemand inkomen die onrein is, of die leugens spreekt, of die de zonde lief heeft. Voor zulke mensen zijn de muren daar hermetisch gesloten. En gemeente, zult u dan aan kunnen tonen, zal ik dan aan kunnen tonen, wat mijn afkomst is. Kan ik dan aantonen dat mijn papieren in orde zijn? Mag ik dan weten door de Heere Jezus Christus, hersteld te zijn in die oorspronkelijke staat. Want daar gaat het om. Kijk, hier in de kerkelijke gemeente worden mensen binnengehaald en binnengesloten. Als er niks aan te merken is op hun leer en op hun levenswandel. De kerkenraad die kan het hart niet oordelen. Maar in dat Jeruzalem worden alleen degenen ingesloten die in Christus Jezus zijn. Daar draait het om. En nou kun je ingesloten zijn bij deze gemeente en toch buitengesloten worden door het woord. Buiten Christus is buitengesloten. Maar dat woord, die nodiging, gemeente, die mag vanavond nog uitgaan. En laat ons dat toch brengen. Als we voor een gesloten poort staan in onze beleving, aan de voeten van Hem, bij wie nog genade te krijgen is. En die het ons toeroept, al hebt ge dan met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij. Alleenlijk ken u ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Het zijn geen heiligen in zichzelf die ingesloten worden. Het zijn goddelozen in zichzelf. Rechtelozen door genade, maar rijk bevoorrecht door Gods welbehagen. Gemeente, daarom kan het nog. Voor verloren zondaren. Amen.